Hallo en leuk dat je luistert naar Over Fotografie Gesproken, de podcast voor fotografen door fotografen. In deze podcast spreek ik allerlei fotografen over hun reis, ervaringen, tips, lessen en zeker ook de fuck-ups die zij hebben meegemaakt in hun reis in deze wondere wereld van fotografie. Dus mocht jij het nou leuk vinden om meer te horen over dit onderwerp en ook de verhalen van andere fotografen te horen, abonneer je dan zeker op deze podcast in je eigen podcast app. Of dat nou Apple Podcast is of Spotify, het kan allemaal. Nou, voor deze aflevering, dit is de derde en ik kan nu al zeggen dat ik een special te pakken heb. Want in deze aflevering spreek ik namelijk met niemand minder dan Bas Milker. Bas is een van de toch wel bekendste landschapsfotografen van ons land. Ik heb heel veel van hem geleerd. Ik heb enkele jaren geleden met hem een 1-op-1 workshop gedaan. En daar ging bij mij ook dat vuurtje branden. En bij Bas brandt dat vuurtje inmiddels al meer dan 20 jaar. En in deze aflevering vertelt hij eigenlijk zijn hele reis, zijn voorbeelden. Waar hij allemaal op let, wat hij meeneemt, waar hij gevoelig voor is en waar ook niet. En ook hoe dat hij te werk gaat als ondernemer zijn. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. We zijn natuurlijk flink uit de tijd gelopen, maar dat maakt helemaal niks uit voor zo'n aflevering. En ik zou zeggen, heel veel luisterplezier met Bas Milker. Hey Bas, welkom in de podcast.
Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja?
Leuk om
hier te zijn. En leuk om elkaar weer te zien.
Ja, dat sowieso. Ja? Maar ook welkom voor mij hier, want je hebt mij gewoon gastvrij bij jou aan de keukentafel uitgenodigd.
Ja, dat gebeurt niet zo heel vaak.
Nee.
Nee, meestal dan ben je op pad of spreek je ergens af.
Ja.
Maar goed, ik dacht ik had wat andere dingen vandaag, dus ik kom moeilijk weg. Dus wat dat betreft komt het mooi uit, joh. Maar je bent van harte welkom.
Ik vind het alleen maar en het mooie Roosendaal.
Ook dat nog.
Hè, als echte Grunninger.
Ja, precies.
Grunninger, moet ik zeggen,
ja,
hè, toch?
Grunninger, ja. Ja.
Nee, dus je bent van het noorden van het land naar het zuiden van het land gegaan.
Dat klopt, ja. Dat klopt. Dat is een hele wereldreis geweest. Dat is een hele verandering, maar het bevalt me hartstikke goed, joh.
Alles voor de liefde.
Zo is
alles
het.
Voor de liefde.
Zo is
het. Hey Bas, we gaan vandaag het hebben over jouw reis in fotografie. Mm-hmm. En dat is nogal een reis geweest. Je bent natuurlijk een van, toch wel Nederlands belangrijkste, grootste, beroemdste.
Poeh.
Dat zijn nogal. Maar wel een bekende landschapsfotograaf.
Dankjewel.
En dat is ook gewoon iets wat wat je leuk vindt om te doen volgens mij, maar ook waar je heel veel passie voor hebt en waar je graag over vertelt.
Ja.
Over die reis gaan we het vandaag hebben. Maar misschien, ik kan het me niet voorstellen, maar zijn er nog luisteraars die of andere stijlen fotografie beoefenen die jou niet kennen? Dus zou je misschien korte introductie willen geven?
Ja, natuurlijk, joh. Bedankt voor de mooie introductie. Ik ga ervan van blozen, joh. ja, Bas Milker, ik kom oorspronkelijk, zoals je al zei, uit Groningen. Ik heb geen fotografische achtergrond, ook nooit een opleiding of zo gehad. Ik ben ooit door een goede vriend van mij in aanraking gekomen met fotografie. Ik werkte bij de ANWB in allerlei commerciële en communicatiefuncties. Hele leuke tijd gehad. En ik kwam in aanraking met fotografie en ik kwam weer thuis. Voor mij is het altijd een hele logische stap geweest. Ik heb daar nooit bij na over denken om me met, in het begin ook nog met wat algemene natuurfotografie en landschapsfotografie bezig te houden. En daar ben ik eigenlijk ingerold. Ja. Ik ben 52 jaar. Ik woon samen met Mirjam en haar 16-jarige dochter Tess in Roosendaal. Het is bijna een jaar nu dat ik naar het zuiden van Nederland ben verhuisd.
Ja, ja.
Werk hoofdzakelijk in opdracht en ik verkoop gewoon los werk aan heel veel bedrijven die het voor allerlei toepassingen gebruiken. Geef af en toe eens wat workshops en wat lezingen. Vind ik ook leuk om te doen. En ik heb eigenlijk van mijn hobby, van mijn passie, mijn broek kunnen maken. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Dus dat is heel kort.
Nou, hoe geweldig is het als je dat kan zeggen?
Ja, fantastisch. Ja, ik ben een gelukkig mens, joh.
Heel goed, heel goed. Nou, zo ziet er ook uit. de vraag die ik altijd aan mijn gasten stel, de eerste vraag. Hoe is jouw liefde nou voor fotografie ooit is ontstaan? Kan je dat moment nog herinneren?
Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ik kocht ergens in eind 2001, begin 2002. Ik moet bij het begin beginnen. Een hele goede vriend van mij, die fotografeerde al jaren. Die fotografeerde ook analoog. En we zijn met elkaar een beetje opgegroeid, veel dingen gedaan. Veel mensen kennen hem misschien wel rond Terburg.
Ja.
Wij woonden tegenover elkaar. En wij zijn, wij gingen samen vroeger altijd windsurfen en dat soort dingen allemaal. En ja, hij kocht ooit zijn eerste digitale compactcameraatje. Dat was zo'n Sony, daar zat nog zo'n apart kaartje in. 1,2 miljoen pixels of zo. En ik was altijd al een beetje in het digitale. Mijn vader is altijd fotograaf geweest. Is gestopt met fotograferen toen ik 3 was. Maar heeft altijd bij Fuji, bij de ontwikkelcentrale van Fuji gewerkt als accountmanager. En hij werkte altijd met Apple computers. En als een Apple computer van hem, ik geloof dat die dingen die wij toen hadden, die zijn nu echt ongelooflijk veel geld waard geworden. Ik wou dat ik ze gehouden had. Ja. Maar als zijn computer vervangen moest worden, dan kreeg ik zijn oude. Dus daar zat ik altijd een beetje mee te spelen. Dus ik was wel een beetje grafisch. Vond ik leuk. En toen hij zijn eerste digitale compactcameraatje kocht, vond ik het zo interessant dat ik zelf op zoek ben gegaan naar één. Tweedehands in Groningen eentje gekocht. Ja, en vanaf dat moment was eigenlijk het hek van de dam. Zoals ik het ook al zei, het voelde als thuiskomen. We gingen met z'n tweeën op pad. We lagen in het bos op onze buik paddenstoelen te fotograferen. Het stelde allemaal helemaal niks voor. Ik had totaal geen verstand van fotografie. Maar ik vond het fascinerend om je lens ergens op te richten.
Ja.
En iets te maken wat je aan jezelf en aan anderen kon laten zien. Dat vond ik fantastisch. En ja, ik heb één negatieve eigenschap. Nog meerdere trouwens hoor. Maar één van mijn negatieve eigenschappen is dat als ik eenmaal ergens aan begin, dan duik ik erin. Dan bijt ik me vast. En dan kom ik in een soort tunnel terecht. Dan wil je er alles van afweten. Dan ben je er 24 uur per dag mee bezig. Je leest je helemaal kapot. Alles wat je er maar over kan proberen te weten, dat wil je weten.
Ja,
en dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Soms vloeien hobby's weg. Komt er iets anders voor in de plaats. Soms veranderen je interesses. Maar mijn interesse is eigenlijk altijd gebleven.
En welke jaren spreken we nu ongeveer?
Nou, dat was in 2001, 2002.
Okay. Dus toen had je gewoon een fulltime job. Je werkte
ja, ik werkte bij de ANWB. Ja, ik moest het hebben van de weekenden, de vrije dagen, de vakanties.
Ja,
ik dook er ook echt helemaal in. Voor je familie en je vriendenkring is dat niet altijd even fijn. Maar ik was altijd op pad. Ik was altijd weer, als het licht mooi was, zou ik naar buiten. Ik ben ook begonnen als echt een allround natuurfotograaf. Nou, van je eerste compactcamera had je koop je eerste tweedehands digitale spiegelreflex.
Ja.
Dat was toevallig een Canon. Daar is ook mijn reis met hun begonnen, zeg maar. 2004, 2005 begon het steeds serieuzer te worden. En dat was een mooie tijd, hè? Want digitaal nam een enorme vlucht. Het werd enorm populair. En ik heb eigenlijk ook een beetje samen met een paar anderen die ik nu nog steeds tegenkom, hebben we op die golf mee kunnen drijven, zeg maar.
Ja.
Wij konden foto's maken die onze voorbeelden, toen zij begonnen, niet konden maken. Ja, ik bedoel, als ik nu een boek van Frans Lanting erbij pak en ik zie wat hij in de Okavango heeft gefotografeerd, nog steeds fascinerend. Maar geen autofocus, geen 10 beelden per seconde, geen geavanceerde apparatuur en allerlei hulpmiddelen, geen eye tracking, geen onderwerptracking. Maar hij deed het wel even. En ik denk dat onze leercurve daarop, zeg maar, ook wat sneller ging, als ik het zo mag uitdrukken. 2004 had ik mijn eerste interviews in wat bladen. Computer-ID-blad bestaat nu niet meer volgens mij. Maar het was het allereerste tijdschrift wat mij toen interviewde. Ik was helemaal verbaasd. Joh. Ik vond het geweldig. Wat gebeurt me nou? En vandaar is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen.
Dus je hebt kleine camera's gehad. Je hebt op je buik gelegen. Je bent uiteindelijk gaan verdiepen in hoe werkt een camera? Wat kan ik ermee? Maar altijd wel in die natuur rondgehangen. Ja. Heb je daarin ook wel eens andere stijlen verkend?
Ik heb wel eens andere dingen gedaan. Ik heb wel eens een oldtimer rally gefotografeerd. En een receptie voor een bedrijf. En ik heb zelf ooit eens een keer een bruiloft van een goede vriend van mij gefotografeerd. Ik ben opgegroeid in de natuur. Ik lag als klein jongetje, ik ben in Rode opgegroeid, vlak onder Groningen. Ik ben in de bossen opgegroeid. Ik lag als klein jongetje op mijn buik naast een sloot naar salamanders te kijken. Mijn opa heeft mij dat een beetje, heeft me daar een beetje mee aangestoken. Van mijn moeders kant, als wij met mijn ouders naar, ik heb een oudere broer en een jongere zus. Als wij op visite gingen bij mijn opa en oma, dan lag iedereen lekker met elkaar te kletsen. Mijn opa en ik lagen voor de televisie naar natuurdocumentaires te kijken. Okay. Die nam die altijd op. Je had nog zo'n hele mooie oude VHS-videorecorder. Banden vol met natuurdocumentaires. En ja, dat, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Dus toen ik ging fotograferen, was het voor mij logisch dat ik dat ging fotograferen.
Ja.
Ja, en ik heb mezelf dat aangeleerd. Wel geïnspireerd door natuurlijk ja, de mensen die voor ons de weg hebben gebaand, zeg maar. De Art Hoels van deze wereld, de Frans Lanting, de Steve Blooms, noem ze allemaal maar op.
Waar haalde jij destijds al je informatie en de inspiratie
vandaan? Oh, dat was heel makkelijk. Sociale media had je niet.
Nee, precies.
YouTube bestond nog niet. Facebook bestond niet. Instagram bestond niet. Dus het enige wat
rustig eigenlijk, hè?
Het was heerlijk. Echt. Het was fantastisch. Ja, ik verlang nog wel eens terug, hoor. Dat klinkt als een oude, heel oud bolg. Maar ja, wij liepen een tijdschrift, een boekhandel binnen.
Ja.
En we kwamen met een stapel tijdschriften kwamen eruit. En die las je van voor naar achter. Outdoor photographer uit Amerika en Engeland. Natuurfotografie, Duits blad, wat nog steeds bestaat. Ja, het leuke van die tijd voor mij, en daarmee wil ik niet zeggen dat het toen leuker was dan nu. Dat is onzin, dat soort dingen. Het is allemaal voor ons nu veel mooier. Gewoon
lekker nostalgisch
aan
het leren. Ja, het
klinkt echt zo. Ja. Een beetje oudbollig natuurlijk. Ja, maar dat soort media hadden toen ook nog het geld om foto's te publiceren van de beste fotografen van de wereld.
Ja.
Dus als je een goed tijdschrift kocht, dan zag je daar ook fotografie in. Ja, van mensen die wij nu als legendarisch beschouwen in de fotografie. En daar kun je ongelooflijk veel van leren. Dus mijn voorbeelden, ik zeg het even heel denigerend en zo bedoel ik het niet hoor. Maar mijn voorbeelden waren niet fotografen die je niet kent. Waarvan je niet weet of ze überhaupt de dingen goed doen. Ja. Hè? Ik bedoel, als je blanco ergens komt, dan kijk je naar wat je mooi vindt. Maar het is best lastig om tegenwoordig te vinden wat goed is. Hè, mooie fotografie en goede fotografie zijn twee verschillende dingen.
Ja, en relatief natuurlijk.
Ook dat. Heeft allemaal met smaak te maken en dat soort dingen. Maar ik keek altijd naar de beroemde fotografen. En ik dacht bij mezelf, ja, zij zijn niet voor niks zo beroemd geworden. Blijkbaar deden ze iets goed.
Ja.
Dus ja, van hun wil ik leren. En die zoektocht naar dat soort mensen was toen wat makkelijker.
Ja, precies. Ja.
Aanbod was kleiner. En nu heb je, ik denk dat we hebben nu ongelooflijk veel goede fotografen. Hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, ik zie foto's van deelnemers aan workshops. Ik zie foto's van mensen die ik op Instagram tegenkom, waar ik nog nooit van gehoord heb, waar ik jaloers op ben.
Ja. Nou, en mooi toch eigenlijk. Ik bedoel,
fantastisch. Inspiratie is tegenwoordig veel wijd verspreid.
Zeker.
Ja. Je hoeft niet ver te kijken.
En dan zeg je nou 2002 tot 2004, 2005 ben je eigenlijk voor jezelf gaan ontdekken. En op een gegeven moment heb je wel toch de beslissing genomen van, ja, dit is gewoon zo tof.
Ja.
Ik ga hier gewoon mijn werk van maken.
Ja, ja ik heb dat te danken aan mijn oud-manager bij de ANWB. Paul Bouwman, nog steeds iemand waar ik af en toe eens contact mee heb. Heb ik ook ongelooflijk veel van geleerd. En die man heeft mij de mogelijkheid gegeven om. Hij had op een gegeven moment door dat ze mij niet gingen houden. Ik kwam maandagochtend kwam ik op mijn werk.
Om 10 uur nadat de zon.
Ja, zo was het nog niet. Hè, maar ik had ook een hele goede vriendschappelijke band met hem. En als ik dan liet zien dat een van mijn foto's weer in Amerika als foto van de maand of wat dan ook was gekozen op een of andere website. Dan zag hij die twinkeling in mijn ogen wel. En hij vroeg er ook iedere keer naar. En ja, het klinkt misschien een beetje raar. Want ze waren hartstikke blij met me. Maar hij heeft me ook wel een beetje gestimuleerd. En zei van, joh, dit is wat jij echt wil, volgens mij. Ga dit doen.
Een roeping noemen ze dat.
Ja.
Soort van,
en ik was ook niet te houden, hoor. Ik bedoel, toen ik een beetje doorkreeg dat ik een redelijke kans had om er een beetje een boterham mee te kunnen verdienen. Mijn droom was om de dingen te doen die de Art Wolves en de Frans Lantings van deze wereld deden.
Ja.
Kunnen de wereld overgaan, mooie foto's maken, kunnen leven van je fotografie. Dat was, ik vond dat fascinerend, dat wou ik ook.
En was er dan voor jouzelf een moment of misschien wel een foto, een beeld dat je maakte in die beginjaren waarin je voor jezelf eigenlijk dat besef had van, ja, verrek, ik kan dit ook gewoon gaan
Nou, dat had meer te maken met de ik heb zelf in die tijd had ik ook een bedrijf in het ontwerpen van websites. Dat stelde helemaal niks voor. Daar moet je echt niet veel van voorstellen. Maar dat stond natuurlijk toen ook een beetje in de kinderschoenen. Omdat ik wist hoe ik een beetje een website moest bouwen, heb ik dat voor mezelf ook gedaan, wat werk erop gezet. En ik weet nog heel goed, dat vertel ik ook wel eens bij lezingen, dat ik een avond heb meegemaakt aan de Waddenzee, dat ik een serie foto's heb gemaakt. En op een goede dag kreeg ik een e-mail van Canon met de vraag of ze die foto's konden kopen. Ze hadden hem bij mij op de website gezien en zouden die foto's graag gaan gebruiken voor hun productbrochure. Je had een Canon One magazine, dat waren van die dikke boekwerken waar alles in stond, alle lenzen, alle camera's, alle accessoires. En toen ging er bij mij wel een lichtje branden. Even los van het feit dat je natuurlijk ontzettend trots bent. En hartstikke blij dat je werk op die manier gewaardeerd wordt. Of in ieder geval zo beoordeeld wordt. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja, als Canon mijn foto's wil publiceren. Een van de grote merken, die nu nog steeds, maar toen had je Canon, had je Nikon.
Ja.
En dat was het eigenlijk wel een beetje. Je had natuurlijk had je de Leica's en de Pentax, maar Canon en Nikon waren wel een beetje de grote.
Jongens, ja.
Ja. En toen dacht ik bij mezelf, nou, misschien gaat dit wel lukken. En toen heb ik ook het besluit genomen. Daar heb ik ook zoiets van, oké, dan als je dit gaat doen, Bas, dan moet je er ook gelijk vol in gaan. Geen half werk, gewoon, dan moet je er echt voor gaan. Want anders dan moet je, je gaat een heleboel schepen achter je verbranden. Je gaat een heleboel zekerheden ga je loslaten. Dan doe je het of 100%. Of je maakt een keus van, joh, ik vind het leuk. Ik blijf het gewoon, zeg maar even semi-professioneel doen. Maar ik haal mijn baan erbij. Dan heb ik daar ook het inkomen, de zekerheden.
Ja.
Maar ik vond het te leuk, joh. Ik vond het gewoon te leuk.
Nou ja, het is een stap die je neemt, maar die heeft goed uitgepakt.
Nou, het heeft nog 2 jaar geduurd, hoor. Toen ik in 2005 die stap, die keuze in mijn hoofd maakte, heeft het tot 2007 geduurd, voordat ik ook daadwerkelijk fulltime ben verder gegaan.
En ja.
Mentaal die knop omzetten, dat duurt het langst.
Maar ik mis dan nou eigenlijk wel iets. En dat is dan toch wel gebak. Want we zitten dan in 20 jaar jubileum bij Milker.
Ik heb wat. Dat zal ik zo meteen voor je pakken. Ik heb nog wel een lekkere
koek. Maar 20 jaar. Ik bedoel, dat is dan. Ja. Dat is echt wel een hele journey geweest. Want hoe was dat in het begin? Hadden we ook veel aanbod, zeg maar, aan landschapsfotografen in Nederland? Weet je dat?
Nee, er waren er heel weinig. De namen met wie ik een beetje op ben gegroeid hier in Nederland waren Theo Bosboom, Jasper Doest, Jan Vermeer. Dat waren in Nederland een beetje de. Jasper en ik zijn op hetzelfde moment een beetje. Jasper is natuurlijk een hele andere kant op gegaan. Maar ja, ik ben ook begonnen als een wildlife fotograaf. Ik liep ook met lange telelenzen in het veld reeën te fotograferen.
Dus die
namen, ja, misschien dat een aantal luisteraars die namen niet zo heel veel zegt. Maar het zijn voor mij nog steeds hele gewaardeerde collega's waar ik met heel veel respect naar kijk. Bart Heijweg, Idem Dito uit België. Wij hadden ook een generatie voor ons, zeg maar, wat onze voorbeelden waren. Ik denk dat als je iedere natuur- of landschapsfotograaf van mijn leeftijd vraagt naar voorbeelden, dan komen namen als een Frans Lanting en dat soort dingen wel voorbij.
Ja.
Ik denk dat Frans wel de grootste fotograaf van ons tijd van de afgelopen anderhalf eeuw is geweest voor ons. Als je puur even kijkt naar wildlife fotografie.
Ja.
Natuurlijk heb je de Ansel Adams van deze wereld en noem ze allemaal maar op.
Ja.
En er zijn er heel veel, hoor. Maar er waren er inderdaad niet zo heel veel om even terug te komen op jouw vraag.
Maar misschien heeft dat er ook mee geholpen, hè? Dat jij natuurlijk, je hebt je altijd vastgehouden aan landschapsfotografie. Ja. En nu dus al zo'n 20 jaar.
Ja.
Dat je daarom natuurlijk ook nog steeds op de dag van vandaag bekend staat. Toch wel als, ja, ik zei het in de intro met heel veel mooie woorden, maar je bent toch wel een van de meest bekende landschapsfotografen van Nederland. Wat vind je ervan?
Ik zit daar altijd een beetje dubbel in. Ik ben ontzettend dankbaar en natuurlijk ben ik ook trots. Hè? Ik bedoel, het is niet Nederlands om te zeggen dat je daar trots op bent misschien, maar ik ben er absoluut trots
Zeker
op.
Niet Gronings.
doe maar gewoon. Maar natuurlijk ben ik hartstikke blij dat ik dat podium heb gekregen en dat mensen. Ik was oprecht verbaasd, dat meen ik echt, toen ik de eerste reacties op mijn werk kreeg. in 2003, 2004, 2000, dat mensen heel enthousiast waren. Want ik had totaal niet de intentie om te gaan doen wat ik nu doe. Ja. Ik vond het leuk. En pas toen ik zag hoe mensen gingen reageren. Aan de andere kant, dus ik ben hartstikke blij, ben hartstikke trots en dankbaar. Aan de andere kant weet ik ook, kijk, alles gaat voorbij. Hè? En je bent zo goed als je laatste foto. Het gaat mij ook niet om die bekendheid of die roem of zo. Ik ben er ook niet mee bezig. Ik doe het omdat ik het hartstikke leuk vind om te doen.
Ja, maar als je dus ook kijkt naar de tijd waarin je begon.
Ja.
Hè, de mensen die nu beginnen, die gaan meteen Instagram-accounts en heel veel foto's en op likes misschien. Nee, dat kan, hè?
Ja.
Dat hoeft niet, maar dat kan.
Ja.
Jij bent vanuit die beleving gestart.
Ja.
En vanuit die ervaring dat je zelf op je buik in dat gras lag en of die momenten aan de Waddenzee had.
Ja.
Met de ondergaande zon en een grote hoekglans erop. En de resultaten die je toen op dat schermpje zag, dat je dacht van ja, dit is het.
Ah, kijk, het gevaar. Ik zeg niet dat het met fotografen die nu beginnen zo is. Hè, begrijp me niet verkeerd. Maar het gevaar wat je nu natuurlijk hebt, is dat. En ik zeg het even, het is een cliché, maar ik zeg het toch even, is dat de wereld nu draait om de likes en dat soort zaken allemaal. Toen ik begon, hadden we dat niet. Dus de enige motivatie die jij van anderen kreeg, was van je familie, je vrienden, je klanten. Mensen die misschien jouw werk op internet zagen en de moeite namen om jou even een mailtje te sturen. En de reacties die je misschien kreeg als je een lezing gaf en dat soort zaken. Dus de intrinsieke motivatie om te doen wat ik deed, was gewoon puur vanuit jezelf. Niet de drang naar roem of erkenning of wat dan ook. Maar gewoon, ja, wie is nou zo gek in zijn hoofd om 3 uur in de auto te gaan zitten, om van Groningen naar Den Haag te rijden, om een mooie cityscape foto van de Hofvijver te maken, zonder dat je weet of het überhaupt wel gaat lukken. Wetende dat je waarschijnlijk maar met 1 of 2 goede foto's naar huis gaat en vervolgens weer 3 uur in de auto te rijden. Dan moet je het wel heel erg leuk
dan
vinden.
Dan moet je het wel echt leuk vinden, ja.
Hè? En dat dan niet 1 keer, maar als het nodig is 2 keer of 3 keer. En iedere keer 's ochtends die wekker weer zetten en 's avonds laat thuis zijn.
Ja.
Dan moet je het wel heel erg leuk vinden.
Ja.
Het is geen 9-tot-5 baan. Dus ja, lang verhaal kort. Ik vind het ontzettend leuk dat ik de erkenning en het podium heb gekregen. Maar mijn belangrijkste, ik geniet ervan. Ik moet mezelf ook af en toe echt dwingen om daarvan te genieten. Want ik heb zelf best wel de neiging om gewoon te hebben. Ik wil gewoon in het veld staan.
Ja.
Ik wil gewoon het zien, ik wil het meemaken, ik wil het voelen, ik wil het ruiken, ik wil het horen. En al die andere dingen eromheen zijn allemaal bijzaken.
Nou goed.
Allemaal bijzaken.
Hey, en dan over dat veld gesproken.
Mm-hmm.
We hebben natuurlijk, landschapsfotografie is zo breed en zo smal als dat je het zelf wil maken,
ja.
Natuurlijk.
Ja.
Je hebt weidse landschappen, je hebt bergen, je hebt aan het water, je hebt boslandschappen. Heb je daarin voor jezelf in de loop der jaren misschien een bepaalde voorkeur? Je bent natuurlijk een beetje aan de Waddenzee opgegroeid.
Ja.
Hoe zou je dat inschatten?
Ik ben natuurlijk een kind van het open, weidse landschap van het noorden van Nederland. Ik heb wel eens een groep fotografen aan de Waddenzee gehad die tegen mij zeiden, joh Bas, het wordt hier nog echt donker. Die kwamen uit het westen van het land. Nou, ik merk het hier nu ook. Het wordt hier gewoon niet donker.
Nee.
Dat beïnvloedt natuurlijk wel je fotografie. Maar ik moet wel zeggen dat wat me ook heel erg heeft beïnvloed, is dat je eigenlijk uit een allround natuurfotografie achtergrond komt. Dus ik deed ook macrofotografie. Ik deed ook wildlife fotografie.
Ja.
Ik had 2 of 3 fototassen als ik op pad ging, want je nam alles mee.
Stel je voor dat je een libelle tegenkomt,
ja,
of stel je voor dat
precies.
Je een rijtje paaltjes
tegenkomt. Wat ik heel vaak ging doen, is dat ik bijvoorbeeld 's ochtends vroeg bij het Lauwersmeergebied begon met een opkomende zon om mooie landschapsfoto's te maken. Zodat het zonnetje net op was en het mooie licht was daarvoor een beetje verdwenen. Dan ging je de gebieden in om wildlife fotografie te doen, want het was vroeg genoeg. Dat kwam je ook nog wel tegen. En als daar het eigenlijk te laat voor was geworden in de ochtend, dan pakte je je macrolens en dan ging je de bloemen en de bijtjes ging je fotograferen. Dat was een ideale mix.
Ja.
Het volgde elkaar mooi op. Qua tijd past het ook perfect. Dus dat heeft me ook wel beïnvloed. En dan gaat er ook een moment komen dat je ook tegen jezelf gaat zeggen, joh, is dit alles? Ik bedoel, landschappen is natuurlijk ongelooflijk breed, zoals jij al zei. Dus dan ga je ook eens een keer een stedelijk landschap fotograferen. Je gaat een cityscape maken. je daagt jezelf uit om eens uit je comfortzone, zeg maar, te komen. En zo ga je daar steeds verder mee. En,
maar als ik het je nu op de man af zou vragen, dan zou het, wat voor landschap zou het dan zijn?
Daar waar het licht het mooiste is.
Okay.
Ja, is heel simpel. Maakt mij echt niet uit. Nee, ik kan net zo opgewonden raken als ik zeg maar even langs Rotterdam rij. En ik zie in de schemering de raffinaderijen verlicht worden met een mooie lucht erboven.
Ja.
Hè, ik bedoel, tuurlijk, hè, alles wat daar staat, dat staat je tegen. Laat ik hem maar even zo zeggen. Ze worden daar natuurlijk niet vrolijk van, maar visueel boeit het me wel.
Ja.
En het enige wat ik wel heb is landschapsfotografie. Natuurlijke landschappen is maar een heel klein beetje van wat landschapsfotografie is. En landschapsfotografie is ook niet een onderdeel van natuurfotografie voor mij. Landschapsfotografie is een tak op zich. Heel veel mensen zien landschapsfotografie als natuurfotografie. Het is maar een stikkertje, hè? Maakt niet zoveel uit. Maar toen ik met landschapsfotografie aan de slag ging, merkte ik pas dat daar hele andere namen, hele andere manieren van werken, hele andere stijlen bij kwamen, waar je als natuurfotograaf, was ik daar nog nooit mee naar in gekomen.
Okay.
Dus mijn voorbeelden veranderden ook. Mijn voorbeelden die natuurfotografie deden, mensen als een Frans Lanting, die ook landschappen fotografeerden naast hun natuurfotografie. Ja, ik ging me richten op andere mensen die zich echt gespeurd, mensen als Michael Fatali, die echt met landschapsfotografie bezig waren. Dat is een heel ander vak.
Ja, oké. Okay. En zie je ook dat jouw stijl is veranderd in de loop der jaren?
Oeh, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat
wat is een Bas Milker stijl?
Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat, kijk, ik hou, er zijn wel een paar karakteristieken waar ik in de landschapsfotografie van hou. Het is heel makkelijk om te zeggen, ik hou van kleurrijke landschappen, kleurrijk licht. Maar dat heeft, denk ik, hebben de meeste fotografen wel, uitzonderingen dagen later.
Ja.
Natuurlijk, ik hou van weidse landschap. Ik ben opgegroeid onder die grote luchten die we hebben in het noorden van Nederland. Dus daar hou ik van. En ik hou ook wel van minimalistische landschapsfotografie. Ik denk dat dat ook wel minder is meer. Ik denk als je hele drukke landschappen kunt terugbrengen tot tot een rustgevend beeld. Een beeld, even los van alle andere doelen die je met een beeld hebt, maar ja, dat je niet, ik moet niet naar een beeld kijken en denk, wow, hier word ik helemaal druk van.
Dat is heftig, ja.
Ja, ja. Ik vind dat soms heel mooi om te zien, maar dat is niet mijn stijl.
Ja. Het zijn ook vaak zachte kleuren, een beetje pasteltinten.
Ja. Ja, dat is wel, minimalistisch, kijk, analoge tinten of monochrome tinten, dat geeft rust aan een foto.
Ja.
En ik hou ontzettend van contrastrijke foto's, maar daar moet het landschap ook bij passen.
Eens, ja.
Hè, dus, ja. Wow, ja, ik zie ook van collega's in Amerika, dan zie ik weer prachtig mooie foto's die ze gemaakt hebben in het zuiden van Utah. Met fantastische lichte omstandigheden en enorme contrasten. Ja, gaaf zeg, prachtig. Ja. Daar wil ik ook naartoe.
Ja. Ja, dat is een beetje de pest. Het is wel een duur hobby zo geworden. Heb je een favoriet seizoen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de winter, dat vind ik het mooist. Even los van het feit dat voor mij het licht in de winter het mooist is. De zon staat lekker laag. Ligt aan een hele lange afstand door de atmosfeer af. Natuurlijk vind ik de tijd waar we nu in zitten, de herfst ook prachtig, hè, met mooie kleuren en dat soort dingen allemaal. Maar de winter, ik denk als je mij in een sneeuwlandschap zet, woest, leeg, desolaat, bijna arctisch, weet je wel.
Ja.
Dan geniet ik. Ik hou van ieder seizoen hoor, maar als ik eentje mogen uitkiezen, of zou moeten uitkiezen, dan zou dat denk ik wel de winter zijn.
Je hebt ook ooit eens een prachtige plaat gemaakt. Volgens mij was dat aan de Friese IJsselmeerkust met dat opgerakend ijs of zo.
Dat kruinijs, ja.
Dat is een prachtbeeld. Dus inderdaad, alsof je op echt helemaal noordelijk terrein zit. Maar dat was dus gewoon in Nederland.
Ja, daar ben ik ooit nog wel in de Landscape Photographer of the derde prijs gewonnen als Landscape Photographer of the Year, inderdaad. Ja. Ja. Ik bedoel, dat soort beelden. Kijk, voor mij als het echt gaat winteren, met winteren bedoel ik vorst, sneeuw, koud. Ja, weet je wel. Iedereen,
niet wat we de afgelopen jaren hebben gehad
als,
eigenlijk.
Ja, als heel Nederland op tilt slaat, maak ik maar even zo zeggen. Treinen rijden niet meer, mensen blijven thuis. Dan
ben jij blij?
Ja, dan ga ik echt in de achtste versnelling. Dan gaan bij mij al zijn op groen en dat is wat je wil. Dus ja, een van mijn grote dromen is ook nog eens een keer om richting het noorden van Canada te gaan in de winter, weet je wel. Doe maar min 25 en mooie berglandschappen en zo. Ik bedoel, het Yellowstone National Park in de winter, mij bellen.
Ja, geweldig.
Mij bellen, ja.
Hey, ik wil het graag eens over jouw ontwikkelingsreis eigenlijk hebben. Want mm-hmm. je zegt, ik heb eigenlijk alles vrij autodidactisch gedaan. Hè? Ja. Dus je bent zelf in de leer gegaan bij jezelf.
Ja.
Maar ik ken jou eigenlijk een aantal kenmerkende uitdrukkingen die jij hebt. Ik heb er een paar voor mezelf opgeschreven. En belangrijk als ik denk aan Bas Milker, denk aan compositieleer.
Mm-hmm.
En wat daar in het verlengde daarvan, orde in chaos.
Ja, ja.
Dat is volgens mij echt wel een van jouw stokpaardjes.
Dat klopt, ja. Ja,
ja. Want
ik vind dat leuk. Ik vind het leuk om mee bezig te zijn, klopt. Ja,
ja, want de compositieleer, misschien voor degene die niet weten wat dat is. Dat is heel kort kunnen toe.
Ja, even heel in het kort. Kijk, het doel van compositie is natuurlijk in wezen tweeledig. In eerste instantie wil ik graag een foto maken waar zij daarnaar kijkt. Dat de verhoudingen op een bepaalde manier op jou nog natuurlijk en prettig overkomen. Maar dat is heel vaag, dat is heel subjectief. Hè? Dat is niet te meten. Dat is voor iedereen weer anders. Maar we liggen wel redelijk dicht bij elkaar. Ik bedoel, iedereen die een landschap ziet met een enorm groot voorgrondonderwerp, dat helemaal niet in verhouding staat met de rest van de foto, die zal daarnaar kijken en denken, dat zit niet zo helemaal lekker in elkaar. Tweede doel voor compositie leren is om dingen in je foto zo te plaatsen dat ik daar zo lang mogelijk naar blijf kijken. Dus hoe langer ik naar een foto blijf kijken, hoe succesvoller die foto eigenlijk is. Want je hebt mijn aandacht, je wil mij daarin vasthouden. En dat doen we door orde in chaos te scheppen. Er zijn ongeveer zo'n 15.000 vormen van composities. En we hebben het heel vaak natuurlijk over de regel van derde en over gulden snede en lijnenspel. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein deel van wat compositie leren is. Ja, en daar ben ik op mijn reis op een gegeven moment ook achter gekomen. Ook door over de schutting te kijken. Ja, ik zeg het wel eens en ik bedoel dat niet denigrerend, maar als je veel over compositie wil leren, moet je eigenlijk niet naar fotografie kijken. Mensen in de vormgeving, de grafische vormgeving, de beeldhouwkunde, de architectuur. Die leren daar hele andere dingen over dan een fotograaf. Op een of andere manier zitten wij in een soort tunnel waarbij we alleen maar kunnen roepen, ja, je hebt de regel van derde en je moet balans en dat soort dingen en symmetrie komt er dan nog wel eens uit.
Ja.
En natuurlijk kun je met kleuren en met scherpte en onscherpte kun je spelen. Maar het is zo enorm veelomvattend. En toen ik dat doorkreeg, toen dacht ik, wow, dit is leuk.
Die kan ik mee spelen.
Die kan je mee spelen.
Ja.
Maar je fotografische horizon wordt ook breder. Want als jij op zoek gaat naar locaties en je kijkt alleen maar naar van ja, heb ik hier een lijnenspel? Heb ik hier een voorhand onderwerp? Ja, dan ben je snel klaar. En wat doe je dan als je op plekken komt waar je dat niet hebt, maar waar het landschap en het licht wel fantastisch is? Ja, ga je dan naar huis? Dan denk je, ja, het lukt me hier niet, want ik kan geen. Ik bedoel, met 15.000 vormen van composities moet je toch iets kunnen?
Ja, nou, ja, ja.
En dat fascineerde mij. Dus ja, ik ben daar in 2013, 14, ben ik daar langzaam een beetje achtergekomen. We daar verder in gaan verdiepen, maar ook gewoon zelf dingen uitgeprobeerd, ontwikkeld. En ik merkte op een gegeven moment dat mij dat heel erg hielp. Niet alleen maar bij het samenstellen van een foto, dus zorgen dat je een foto goed componeert, om het zo maar even te zeggen, maar ook, het hielp mij enorm om interessante locaties te vinden. Dus ja. om niet alleen maar te kijken, wat vind ik een mooi landschap, maar is het ook een landschap waar je compositie technisch mee uit de voet kan.
Ah, je hebt wel eens gezegd, een landschap aan zich hoeft niet mooi te zijn.
Nee.
Maar mooi licht maakt een landschap mooi. En dat in combinatie met een compositie die werkt, waardoor je dus de kijker in die foto trekt en ook houdt.
Ja.
Dat maakt eigenlijk dan de ultieme landschap.
Ik ben daar ook wel een beetje toe gedwongen. Hè? Want ja, ik praat heel trots als Noordeling. Maar ik heb het moeten leren in die saaie, kale Groningse en Friese weilanden.
Ja, 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 ja.
Ik bedoel, wij hebben geen besneeuwde bergtoppen, we hebben geen heuvels, we hebben geen rotsachtige kusten. Dus ja, je bent wel gedwongen om op een andere manier naar het landschap te kijken. Ja. Hè, om die mooiknop uit te doen, zeg maar. En dat heeft me enorm geholpen.
Ja, dus je kan overdag kan je gewoon prima door een landschap lopen en dan zien waar ligt voor mij een compositie. Ja. Waar ik weet in welke tijd van het jaar misschien wel, of welke tijd op de dag ik daar terug moet komen, dat ik die foto kan maken die ik op dat moment dat ik daar loop me al visualiseer.
Ja, ja, dus eigenlijk moet je compositie leren is iets wat wij allemaal tot op zekere hoogte kunnen leren. Dat gevoel voor verhouding is een tweede, maar die theorie achter compositie leren kunnen we allemaal leren. Dus dat theoretische gedeelte van je hersens, zeg maar, ja, dat kun je gewoon volgooien met die kennis.
Ja.
Maar je moet ook een dromer zijn. Je moet ergens staan en je moet je ogen dicht kunnen doen en je moet je kunnen voorstellen van ja, hoe zou dit eruit kunnen zien onder dat soort omstandigheden? Werkt het dan nog? En natuurlijk heb je daar ervaring voor nodig. Als je eerder soortgelijke foto's hebt gemaakt, dan neem je die ervaring mee naar een nieuw landschap. Dan denk je, ja, wacht even, daar werkte het zo. Misschien 8 jaar geleden, toen ik voor het laatst zo'n soort foto maakte. Ja, het zou hier ook zo kunnen worden. Dat helpt. Maar goed, je moet wel gewoon een beetje een dromer zijn. Je moet een beetje een voorstellingsvermogen hebben, een beetje fantasie. Want wij komen 9 van de 10 keer komen wij op plekken waar we op dat moment nog niet de foto kunnen maken.
Nee, maar dat is ook wel de kunst, denk ik. Er zijn natuurlijk best wel wat hotspots.
Ja.
Denk aan Kinderdijk en al dat soort plekken die heel veel gefotografeerd worden.
Ja.
Maar eigenlijk zeg jij van in elk landschap is iets te vinden als je maar leert kijken.
Ja. Ja.
En dan is het eigenlijk wachten op het juiste licht.
Ja, en dan zou ik eigenlijk kijken willen uitdrukken als herkennen.
Herkennen, ja.
Dus dat jij een compositievorm, wat voor vorm dat ook mag zijn van die 15, ruim 15, dat je dat herkent in een landschap en dat je dan bij jezelf kunt voorstellen van, wacht even, die basis heb ik hier. Stel nu dat dit zou gebeuren, wow, dan zou het hier wel eens heel mooi kunnen zijn. Ding, ding, nou, die sla je op.
Maar is dat niet gewoon ook wat jouw wijze in, of jouw werk in fotografie zo uniek maakt, dat jij dus die kennis hebt en dat voorstellingsvermogen om dat te kunnen zien al voordat het moment daar is?
Dat zou kunnen. Ik ben niet zo heel erg gek op al die hotspots. Ik heb dat te danken aan een paar van de mensen die voor mij als voorbeeld hebben gewerkt. Die altijd riepen, en dat roep ik ook altijd, ja, als iedereen naar links gaat, wil jij naar rechts. Ik wil daar zijn waar andere mensen niet zijn. Je zal mij nooit bij Kinderdijk zien, hoe mooi het ook is, als er ijs ligt de eerste ochtend en iedereen is daar aan het schaatsen.
Op de schaatsen, ja.
Hoe mooi het ook is. Het is me te druk, te voor de hand liggend. Soms ook gewoon te makkelijk. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat bedoel ik echt niet denigrerend of zo, hoor. Maar ja, als wij morgen naar IJsland gaan, Tom, en we hebben mooi licht, dat is toch gewoon prijsschieten?
Ja, is goed hoor. Ik ga mee.
Nee, maar
dat is ook, dat helpt, hè?
Tuurlijk. Ja. Maar wat ik wel eens zeg is, voor mij, ik heb altijd tegen mezelf gezegd, Bas, jij bent pas een goede landschapsfotograaf als je het ook kan op plekken die niet voor de hand liggen.
Ja.
Dus ga maar eens in een saai weiland in Groningen staan en maak daar dan ook maar eens een boeiende foto. En ik heb mezelf daarom toe moeten dwingen. Ik vind, ja, ik kan de hele wereld afreizen naar al die hotspots, maar daar ga je die schoorsteen niet van laten roken, want dat kan iedereen.
Ja.
Iedereen kan dat. Als jij een beetje kan fotograferen, je gaat naar de watervallen op IJsland en je komt ook met een mooie foto.
Ja, lange sluitertijd.
Precies, het is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Ja. Maar ja, doe het maar eens op plekken die wat minder verbaas mensen maar eens.
Ja.
En dat lukt mij ook lang niet altijd. En ik ga ook naar die hotspots, hè? Want ze zijn niet voor niks zo bekend. Het zijn ook gewoon
mooie plekken.
Blijven mooie
plekken natuurlijk. Ja.
Maar het is niet iets wat mijn portfolio definieert. En dat wil ik ook niet.
Nee
want dat doen genoeg andere mensen.
En je fotografie is een reis, hè? Dat zei je net zelf al, waarin je al best wel veel hebt gezien en meegemaakt en gemaakt ook. Hoe daag je jezelf nou nog uit?
Ja, dat. Ik denk dat iedere fotograaf wel herkent dat je je pieken en je dalen hebt als het gaat om je motivatie. Ik praat niet zo heel graag over creativiteit, want dat betekent eigenlijk gewoon iets nieuws scheppen. Maar dat je moeite hebt om jezelf 's ochtends vroeg uit bed te krijgen, dat kent iedere fotograaf wel. Je hebt ook periodes dat gewoon dat vlammetje wat minder hard brandt, om het zo maar even te zeggen. Ik kan mezelf dan gewoon weer opladen. Maar ik heb in die tijd dat ik het nu doe ook wel een beetje de ervaring en het vertrouwen geven. Joh, laat maar even lopen. Het komt wel weer.
Ja.
Die motivatie moet toch uit mezelf komen. Dat is niet iets wat iemand anders voor je kan doen. Natuurlijk kan ik naar mooi werk van andere mensen gaan kijken. Ik kan naar motiverende YouTube-filmpjes gaan kijken. En dan krijg je ook weer zin om te gaan fotograferen. Maar uiteindelijk moet het wel uit jezelf komen. En de nieuwsgierigheid en het gevoel van vrijheid. En die kriebel, jij zal het misschien wel ook wel herkennen, maar die kriebel in je buik. Want Engelsen hebben daar een mooie term voor, anticipation, weet je wel. Dat je verwacht,
je voelt gewoon.
Dat gevoel. Hè, dus het is niet die foto, het is niet de drang om een mooie foto te maken, maar het is de drang om ergens te zijn, iets mee te maken, het gevoel te hebben. Wat je hebt, toen ik hier net kwam in Roosendaal. Ik weet het heel goed, dat was een jaar geleden. Toen ben ik gewoon een midweek, of een lang weekend, ben ik voor het eerst naar de Opaalkust gegaan. Nieuw, onbekend, ik had een appartementje geboekt. Niks of niemand, mijn vriendin fotografeert ook, Mirjam. We kunnen dat hartstikke goed met z'n tweeën, maar die was met familie was zo op pad. En ja, ik heb een lang weekend heb ik aan de Opaalkust gefotografeerd. Niet voorbereid, even los van het feit dat je even kijkt. Oké, de mooiste stekken zijn ongeveer tussen die stad, tussen die strook en die strook. Nou, moet je een beetje in dat gebied zijn. En ik ben gewoon lekker op pad gegaan, ontdekken. Rijden, lopen, auto parkeren, strand opgaan. Totaal niet weten wat je tegenkomt. Nou, ja. Dat gevoel van vrijheid, van... Ja, een soort verwachting wat je hebt van wow. En dan merken, ik heb twee avonden hele mooie lichtomstandigheden gehad. Ja, en ik stond daar in mijn upje op strand. Dat was helemaal niemand.
Hoe lekker is dat, hè?
Ja, en dat gevoel, dat zijn echt van die momenten dat je weet van kijk, dit is waarom je het doet. Het is niet die foto. Die foto is alleen maar een samenvatting. Het is iets wat jou weer terugbrengt naar wat je toen had. Maar... Het gevoel dat je je auto inpakt. Dat je de natuur en dat je hoofd al helemaal vol raakt met... Dat je zin hebt om daar te zijn. Dat je beelden voor je ziet. Daar komen de eerste verkenningen die je doet. De eerste keer scouten. Dat hele verhaal.
Ja, dat hele proces is...
Het hele proces is leuk.
Ja, ja, ja.
Hè, het is soms heel moeilijk om uit te leggen. He, maar mensen zeggen ook wel eens tegen mij, ja, vind je het niet heel erg om al die kilometers in de auto te zitten? Nee, het is onderdeel van het proces. Dus het is ook leuk.
Ja.
He, natuurlijk, als ik in de file sta, baal ik ook. Maar wetende dat je ergens naartoe gaat en je zit jezelf die hele weg al op te naaien.
Ja.
En je kijkt continu naar buiten en je ziet die lucht en je denkt, ah, volgens mij heb ik het goed getimed. Ja, dat is toch geweldig.
En als je er dan staat, ja.
Ja.
Nou goed, een voordeel van lang autorijden is dat je gewoon nog wel eens een podcast kan luisteren.
Dat ook, dus, ja, dat doe ik zeker, ja, absoluut.
Heel goed. Nee, een ander kenmerk, dus wat ik ook van jou heb geleerd, is als je op een plek aankomt waarvan je weet van, ja, die zou wel een compositie kunnen liggen, mm-hmm. blijf daar dan ook.
Ja.
En dat is volgens mij ook een van jouw stokpaars. Dus ga dus niet gestrest door dat landschap lopen rennen.
Ja.
Op het moment dat je maar een paar minuten licht hebt.
Ja, ja, ik moet er wel bij zeggen dat ik heb dat natuurlijk voornamelijk vanuit, zeg maar even, het leerproces, zeg ik dat. Hè? Dus mensen die aan het leren zijn over landschapsfotografie, die nog niet zo heel veel doen. Hè? Stel, jij komt uit een andere tak van fotografie. Je houdt ook van straatfotografie, waar je continu bezig bent en loopt. En je gaat voor de eerste keer gaan landschapsfotografie doen. Ik kom mensen tegen, ook als ik een workshop geef, die... Ja, die eigenlijk continu rondlopen en zoveel mogelijk willen doen. En ja. die mensen moet ik wel eens bij de hand pakken. En zeg, joh, blijf hier, ga dat hele proces van licht eens meemaken op deze plek. Zodat je ziet wat dat licht op die plek gedurende een hele avond doet. Het is heel saai, want je staat op dezelfde plek. En het enige wat je doet is gewoon kijken. En je compositie klopt. Je weet, oké, ik sta op de goede plek. Laat het licht de rest maar doen. En voor mij is de enige manier om de mooiste foto van een avond eruit te halen, om vlak daarvoor en vlak daarna ook een foto te maken, toch?
Ja,
dus je moet ergens blijven.
Ja.
Nou even terug naar, zeg maar even, een ervaren landschapsfotograaf, als ik die even zo mag noemen. De ervaring leert jou op een gegeven moment wel van, oké, waar ik nu sta, dat is mijn eerste keus. Dit is de beste compositie die ik hier in deze omgeving voor mezelf kan bedenken. Als ik met één foto naar huis zou moeten gaan, zou ik hem hier willen maken. En je merkt op een gegeven moment wel van, oké, het licht wordt nu niet meer mooier dan dat het net was. Dus die heb ik wel in de tas, die foto.
Ja.
Nou, dan ga je ook risico's nemen. Dus dan ga je, als je wat meer ervaring hebt, kun je dan ook tegen jezelf zeggen, oké, als ik nog de tijd heb, ga ik ook dat even doen, dan ga ik ook lopen.
Ja, precies.
Dus ik sta zelf lang niet altijd een hele avond op dezelfde plek om een foto te maken. Ik zeg dat tegen de deelnemers van de workshops, omdat mij dat heel veel geleerd heeft. Maar als jij eenmaal de ervaring hebt, je kan het licht lezen. Je hebt heel veel lichtomstandigheden meegemaakt, waardoor jij wel wat beter in kan schatten van oké, dit gaat ietsje langer duren, of ik heb niet de tijd om dat te doen. Ja, dan kun je ook andere dingen gaan doen. Dus er zijn ook plekken, hoor, waar ik gewoon 7, 8 verschillende composities kan maken, omdat ik de tijd heb.
Ja, nou goed, en je weet hoe je materiaal werkt, je weet wat je moet doen op het moment dat je ergens bent. Als je nog je instelling moet gaan zoeken en dan constant aan het heen en weer rennen bent, zorgt alleen maar voor stress en zorgt niet voor die beleving die je wil hebben.
Nee, je wil die rust in je hoofd hebben.
Precies, ja. Hey, als je kijkt naar het proces van fotograferen bij jou, want je hebt ook wel eens gezegd, ik voel me af en toe meer weerman dan fotograaf.
Ja, dat klopt.
Want landschapsfotografie is voorbereiding, is ongeveer het weer leren lezen. Nou heb je daar tegenwoordig ook allerlei apps voor en zo. Mm-hmm. Maar hoe ga jij nu nog te werk?
Ja, ik gebruik, het weer bepaalt nog altijd mijn agenda. Dus ik kijk gewoon heel veel omhoog. Ik kijk gewoon naar de omstandigheden, ik kijk naar de weersverwachtingen, ik kijk naar de apps. Maar die bepalen het niet voor mij. Het is voor mij alleen maar een soort kansberekening. Dus als verschillende apps zeggen dat bepaalde dingen gaan gebeuren, dan kan dat voor mij reden genoeg zijn om te zeggen, oké, ik ga nu wel even iets verder rijden. Ik ga iets meer tijd investeren om ergens naartoe te gaan, omdat de kans groot is dat als ik daar ben, ik ook beloond word. Op het moment dat apps mij zeggen dat de kans op bepaalde dingen niet zo groot is, ga ik niet 1,5 of 2 uur in de auto zitten.
Nee.
Wanneer de kans dat gaat gebeuren, wat ik hoop dat gaat gebeuren, heel klein is. Dus zo gebruik ik die apps. Je zult ook merken, hoor, maar dat heeft natuurlijk ook met de opwarming van de aarde en dat soort dingen allemaal te maken, is dat het weer is gewoon minder voorspelbaar geworden. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik merk dat
als ontzettend lastig. Ja.
Ik merk dat als landschapsfotograaf. Ik merk dat het anders is geworden, dat we in bepaalde seizoenen, bepaalde windrichtingen, gaven ons 10 jaar geleden redelijke zekerheid op bepaald licht. Dat is nu weg.
Ja.
Uiteindelijk, en daar moet ik mezelf ook een beetje toe dwingen, hoor. Moet ik ook gewoon tegen mezelf zeggen, je gaat gewoon, punt. Je hebt zin om te gaan veranderen, niet zeuren, gewoon gaan.
Ja.
Gewoon laat die app zijn voor wat het is, gewoon gaan. En op het moment dat je met 0 foto's thuis komt, als je het leuk vindt, heb je ook een prima avond gehad. Ja, ik ga geen 2 uur in de auto zitten dan. Dat doe ik niet.
Nee, precies. Oké. Ik wou het even over jou als ondernemer hebben.
Dat kan ook.
Want landschapsfotografie, het is gewoon een vak, hè?
Ja.
En je verdient ook nog eens geld mee.
Mm-hmm.
Hoe verdien jij je geld?
De basis is natuurlijk gewoon veel foto's maken. Hoe moet ik dat uitleggen? Toen ik begon, wat ik al eerder zei, is, ik was echt verbaasd dat mensen op een bepaalde manier op mijn foto's gingen reageren. Dus de foto's die ik toen verkocht, de eerste opdrachten die ik deed, daar dacht je nog niet zo heel veel bij na. Misschien heb ik ook wel het geluk gehad dat mijn stijl van fotograferen commercieel gezien voor bepaalde bedrijven aantrekkelijk is. Ik denk voor best wel veel bedrijven, want als je kijkt naar de diversiteit in mijn klanten, die is enorm. Van een staalbedrijf, een autobedrijf tot een ziekenhuis of wat dan ook. Ik bedoel, je kan het zo gek niet bedenken. Uiteindelijk pluk ik wel de vruchten van mijn commerciële tijd bij de ANWB. Ik heb daar ook aan de andere kant van de tafel gezeten. Ik heb verkooptrainingen gegeven aan ANWB-personeel en dat soort dingen allemaal. Dus snappen dat je geen foto verkoopt, maar dat je een boodschap of een verhaal verkoopt. Begrijpen dat als jij niet snapt wat jouw klant over wil brengen, jij daar nooit een goede foto bij kan maken. Aan de andere kant is het ook zo dat als klanten bij mij komen, ik hoef nooit werk te laten zien. Want dat hebben ze van mij al gezien. En dat is voor hun de reden geweest om mij te bellen.
Ja.
Dus je hoeft jezelf ook niet, zeg maar even, te bevestigen. Nou, het enige wat een klant van mij wil, is horen dat ik snap wat zij willen. En dat moet klikken. We moeten elkaar in de ogen kunnen kijken. Hey, leuk, we gaan aan de slag. Het is leuk om dit te doen met elkaar. Dan volgt de rest vanzelf. Het is puur of je nou een marktkraam hebt of een winkel of je bent landschapsfotograaf. De essentie is hetzelfde. Weten wie je klanten zijn, snappen wat ze willen en daar de goede dingen in doen. Hè, dus ja. Het is één ding om mooie foto's te maken, maar als jij niet een commerciële, als jij niet bij een briefing in staat bent om de goede dingen te zeggen.
Ja, eens. Dat is allemaal part of the job. Ja, zeker. Ja,
dan kijken ze aan en denk ik ook, is dit, hè, moeten we Bas wel vragen dan? Is dit wel de goede?
Ja.
Dat kun je leren. Maar ik merk wel bij heel veel fotografen, het is wel, als je niet die achtergrond hebt, dan wordt het wel lastig.
Maar als we hem even plat slaan, hè, het is een Nederlandse vraag, hè, over die geld. Ja, maar het is natuurlijk als lamp, je verkoopt werk.
Ja.
Je doet projecten voor klanten. Hè, die willen een bepaalde storyline meegeven. Je geeft veel workshops, dus je deelt kennis.
Mm-hmm.
Zit daar nog een bepaalde balans voor jouzelf in? Dat je,
nou kijk, ik ben fotograaf. Als mijn schoorsteen alleen maar zou roken van de workshops en de lezingen die ik geef, doe ik iets verkeerd. Het wil niet, voor mij dan, hè? Het wil niet zeggen dat het voor een ander ook geldt. Hè? Want ik ken ook fotografen die dat voornamelijk doen en die daar hartstikke blij van worden. Maar als ik dat alleen maar zou doen, dan zou ik niet blij van worden. Ik vind het ontzettend leuk om workshops te geven. Ik vind het ontzettend leuk om voor een groep mensen een leuk verhaal te gaan vertellen over mijn werk. En helemaal als ze dan gemotiveerd naar huis gaan en denken, de zin om daarmee aan de slag te gaan. Maar je bent uiteindelijk wel.
Sta je gewoon nog in het veld.
Ja, je staat in het veld. Ja. En dat blijft voor mij altijd wel de basis. Mijn grootste omzet komt nog steeds uit gewoon werk, wat ik uit eigen werk maak, wat zijn weg vindt naar klanten.
Ja.
Dus ik lever een foto, maar ik verkoop een licentie voor gebruik. En dat is prima. En natuurlijk, opdrachten doe ik ook. Maar dat zijn er geen tientallen op jaarbasis.
Want zijn er wel eens projecten of opdrachten niet gelukt?
Ja hoor.
Ja?
Ja, ik heb één keer een opdracht gedaan voor een klant. Ja, dat klikte gewoon niet. Alles wat ik deed, alles waar ik mee kwam, was altijd net even. En soms kan dat. Hè? Soms, het heeft ook met synergie te maken. Het heeft ook, hè, misschien, daar leer je ongelooflijk veel van. Het is niet goed als altijd alles maar lukt, hè? Je moet ook af en toe eens flink op je bek gaan.
Ja, dat is. Dat is goed voor het leerproces.
Exact. Dan. Ja. Want dan ga je ook naar jezelf. Wat had ik daar nou anders kunnen doen? Waar is het misgegaan? Ik heb wel eens een opdracht gehad waar we halverwege elkaar de hand hebben geschud. En we zeggen, joh, die gaat niet werken.
Ja.
Maar gelukkig, dat is een enkele keer gebeurd. Wat ik geleerd heb nogmaals, daar komt misschien je commerciële achtergrond, komt daar ook wel een beetje bij kijken, is dat je, als je met opdrachten en dat soort dingen bezig bent, je moet iedere kans pakken die je krijgt. Zeker in de landschapsfotografie. Ik bedoel, jij kunt een maand de tijd hebben voor een opdracht. En jij de eerste dag nadat er een klap op is gegeven, is het mooi licht. Jij denkt, ik heb nog wel even. En de volgende drie weken is het gewoon slecht. Dan baal je dat je niet die eerste dag al hebt. Dan was je misschien al voor de helft klaar geweest.
Ja.
Hè, dus dat is iets waar ik altijd heb geleerd. Is dat in landschapsfotografie, of je nou met een hele lange opdracht bezig bent of met een korte opdracht, iedere kans die je krijgt, moet je gaan.
Ja.
En dat is ook de reden waarom je niet tegelijkertijd met verschillende opdrachten bezig kunt zijn. Hè, natuurlijk, een korte opdracht samen met een wat langere opdracht is misschien te doen. Maar je kunt niet op twee plekken op dezelfde tijd zijn.
Nee.
Hè, dus ja. En datzelfde geldt ook als je bijvoorbeeld workshops geeft. Veel. Hè, en ik geef af en toe workshops. Hè, vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar ik heb het verleden ook wel eens meegemaakt dat ik heel veel workshops in een jaar gaf. En dat je op een zaterdag ergens staat met een groep en bij jezelf denkt, ja, ik had nu eigenlijk dit voor deze klant moeten doen.
Dit was wel heel mooi.
Ja. En dan weet je dat de volgende anderhalve week weer slecht wordt qua weersverwachting.
Ja.
Ja, dus ja. Die druk vind ik wel hartstikke leuk trouwens hoor. Ik bedoel, kan ik wel...
En hoe balanceer je dan je commerciële werk met je persoonlijke werk? Want af en toe heb je, wat je zegt, gewoon nog een zin om zelf gewoon lekker op pad te gaan. Doe je dat nog wel genoeg?
Nou dat is het leuke, joh. Het is eigenlijk hetzelfde.
Oké. Okay,
ja. Het is eigenlijk hetzelfde. Ja. Klanten zeggen heel vaak tegen mij, doe je ding, Bas. Wij vragen jou. Dus...
We willen gewoon een Bas Milker foto.
Ja. Dus... De dingen die ik in opdracht doe, de opdracht wordt gedefinieerd doordat je, natuurlijk krijg je ervoor betaald, maar je hebt een start en je hebt een eind. En je hebt een thema of een bepaald gebied. Maar daarbinnen doe je gewoon je eigen ding. Want anders hadden ze jou niet gevraagd, toch? Dus ik bedoel, als ze aan mij dingen vragen die heel erg afwijken van mijn stijl, van wat ik graag doe, dan moet je ook zo eerlijk zijn om tegen die klant te zeggen, dit ben ik niet, maar ik ken wel een collega die dit veel beter voor jullie kan doen dan ik. Want wat jullie willen, ligt veel meer in zijn of haar straatje.
Dus je bent, als ik dat mag samenvatten, minder of niet echt bereid om je stijl aan te passen naar de wensen van de klant?
Tot op zekere hoogte wel. Alleen het hoeft meestal niet.
Nee, oké. Okay. Maar dat is omdat ze jou en je werk kennen.
Ja. Kijk, en tuurlijk, ik heb ooit een opdracht gehad voor een kaasfabrikant die normaal gesproken alleen maar werkt met studiofotografen. En ik kwam bij de briefing en de art director had met zijn afdeling alle... Er moesten verpakkingen zijn op kaas, hartstikke leuk. Maar die had al die landschappen uitgetekend. Zo moest het worden. Boerderij, dus mijn eerste vraag was, waar is dat? Wat jullie daarop hebben getekend. Want als ik een maand de tijd heb, hoe vind ik, want ze wouden echt dat.
Oké. Okay.
Ik zei, dat kan ik niet doen.
Weinig creatieve vrijheid.
In zoverre dat ik kan iets zoeken wat dicht in de buurt komt daarbij.
Ja.
Maar een niet bestaand landschap kan ik niet fotograferen.
Dat is lastig. Ja.
En dat dus heel veel klanten die geven mij 9 van de 10 keer. En daar ben ik hartstikke blij mee. Maar daar speel je natuurlijk zelf ook een rol in. Hè, in de briefing en dat soort dingen. Die geven mij heel vaak gewoon de vrije hand. Die zeggen, Bas, we weten wat je kan. We hebben gezien wat je kan. Ik moet er wel bij zeggen dat. Maar dat is even voor de luisteraar. Veel mensen kennen mij van de foto's die jullie van mij op Instagram zien. Op mijn website, et cetera, et cetera. Dat is natuurlijk niet alles wat ik maak, hè?
Nee, dat geloof ik, ja. Ik denk dat we een fractie zien van alles wat je maakt. Ja.
Dus heel veel opdrachten. Als ik jullie daar de foto's van zou laten zien. Het zijn allemaal landschapsfoto's. Ik doe geen andere opdracht, doe echt landschapsfotografie. Maar dan zouden heel veel luisteraars verbaasd zijn. Maar dat hoort er ook bij. Daarvoor ben je fotograaf. Okay. Vind ik ook leuk om te doen. Het leuke daarvan is dat, kijk, wij gaan 's ochtends vroeg op pad, aan het eind van de dag op pad, om het mooie licht te fotograferen. Maar er zijn ook heel veel klanten die dat mooie licht niet willen. Die willen een foto die om 1 uur 's middags herkenbaar voor hun klanten is gemaakt. Ja. Maar dan heb je nog steeds je kennis van compositie, van locatie, van hoe je met dat licht om moet gaan, dat heb je nog steeds nodig. Het zijn geen foto's die ik in mijn portfolio zou plaatsen. Maar mijn klanten, die zijn er laaiend enthousiast over. Die zeggen van, oké, dit kun jij, dan kan die dat waarschijnlijk ook. Ja, want het is landschapsfotografie.
Ja, precies. Ja.
Maar als een klant aan mij vraagt, Bas, kun je ook wat bedrijfsportretten voor me maken?
Nee, dat is echt een aparte tak van sport.
Ja, dan hou ik iemand erbij die dat kan, want ik kan dat niet.
Hey, je hebt natuurlijk AI, Artificial Intelligence.
Ja.
Dat gaat extreem hard.
Ja.
Ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. En zie je dat misschien ook deels als bedreiging voor jou, voor je werk?
Nee, niet echt. Ik heb recent ook een paar lezingen daarover gegeven. Ik verdiep mezelf daar ook in, want ik vind het interessant. Kijk, we kunnen op dit moment niet zeggen waar het heen gaat.
Nee.
Je ziet dat, kijk, het enige wat je weet is dat zeg maar even regelgeving en dat soort zaken altijd achterloopt op de praktijk. Maar we zien nu ook al dat, zeg maar even, echtheid van foto's. Adobe is daar bijvoorbeeld ook mee bezig. Die hebben inmiddels een soort website-app waarmee je de echtheid van je foto kan verifiëren. Dus dat je iets in je foto kan laten zetten wat garandeert dat het geen AI-foto is. Ja. Kijk, het enige wat commercieel gezien, kun je een keus maken om je aan te passen aan de klant. Ik kan niet inschatten nu hoe AI er over een jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar uit gaat zien.
Niemand, nee.
Dus je moet alle opties open houden. Het kan best zijn dat wij zo meteen 2 portfolio's hebben. Een portfolio met landschapsfotografie wat echt is. En een portfolio met AI-landschapsfotografie, waarin je je echte foto's combineert met jouw artistieke kunsten. Hè, met jouw digitale kunsten. Of je je dan nog een fotograaf gaat noemen, is een tweede. Dat zeg ik nu al. Op het moment dat meer van mijn foto's, meer dan 50% van mijn foto's tot stand zouden komen door digitale beeldbewerking, zou ik mezelf een digitaal kunstenaar noemen en geen fotograaf. Het is niet goed of slecht. Het is alleen een andere benadering. Ja. Nou, zo zal het met AI net zo gaan. Ik denk wel dat, ik vertrouw er wel een beetje op dat de drang naar authenticiteit altijd wel zal blijven. Echtheid, waar je ook naar kijkt, welke branche, welke ontwikkeling, maar echtheid blijft altijd bovendrijven. Je persoonlijke touch, uiteindelijk gaat het om niet om die foto, maar om de combinatie tussen de foto en de fotograaf.
Ja.
En als je dat kunt blijven benadrukken, als het van jou blijft en niet van een systeem of van een, ja, maar dat zie je nu bij digitale kunstenaars ook. Die hebben ook een eigen stijl, toch? Die hebben ook een hele unieke handtekening. Nou, fantastisch. Ik zit ernaar te kijken. Ik vind het heel mooi. Ik vind het heel mooi om te zien. Ja.
En we gaan zien waar het toe gaat leiden.
Kijk, het enige wat voor mij een ik zal altijd gewoon als landschapsfotograaf landschapsfoto's blijven maken, omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind om te doen. Maar er kan best een moment komen dat je commercieel een keus moet maken. Dat als ik mijn schoorsteen nog steeds wil laten roken, dat ik daar ook iets mee zal moeten doen. Simpelweg omdat je klanten dat willen. Als al mijn klanten aan mij gaan vragen, ja Bas, prachtig hoor die foto's, maar we willen een AI-foto. Kan ik 2 dingen doen. Kan ik zeggen van, nou, doe ik niet. Ja, rook mijn schoorsteen niet. Of ik kan ook zeggen van, nou, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Zover zijn we niet, gelukkig. Maar als zo'n moment er komt, moet gewoon een keus maken.
Dus je blijft het wel gewoon echt volgen wat er allemaal gebeurt.
Ja, ik denk dat iedere professionele fotograaf die zal dat moeten doen.
Ja.
Kijk, je kunt je kop in het zand steken. En je kunt doen alsof het er niet is. Je kunt het negeren, maar het gaat niet weg.
Nee.
En het is net wat je zegt, het gaat razendsnel. Ik neem die lezing die ik geef, laat ik ook verschillende voorbeelden zien waarvan wij echt niet kunnen onderscheiden wat echt of nep is.
Ja, het is wel bizar wat tegenwoordig.
Wat dat betreft. Maar goed, het is, ik vind het ook wel weer spannend en leuk. En er verandert weer iets. En we worden weer uitgedaagd. En ja.
Dat is het ook. Nee, maar goed dat je het zo kan benaderen.
Ja, toch? Ja. Moet niet saai worden.
Nee, dat is. Hey, voor de gear junkies onder de luisteraars. Ja. Je materiaal is voor jou als maker, als fotograaf, is natuurlijk eigenlijk je gereedschapskist voor een timmerman. Ik weet ook, je kan met oude apparatuur kunnen steeds prachtige beelden maken. Maar het gaat om die beleving.
Ja.
Hoe is jouw visie op je materiaal? Werk je met het beste van het beste en het nieuwste van het nieuwste? Je bent Canon ambassadeur, hè?
Ja, in Nederland, ik word ondersteund door een aantal merken. Canon en ik gaan al heel wat jaren terug. Maar goed, er zijn ook wel eens andere merken waar ik mee fotografeer. Benro is natuurlijk een belangrijke partner van mij. En zo zijn er nogal een paar meer. Kijk, waar het mij om gaat, materiaal moet never, nooit een belemmering vormen voor wat jij wil doen. En dat betekent dat je eigenlijk altijd voor moet zorgen dat materiaal jou overstijgt. Ja. En wat ik daarmee bedoel is, Ik heb niks aan een statief wat na 10 keer dat ik ermee ben wezen fotograferen in de branding, niet meer op de juiste manier werkt nadat ik het al 5 keer heb schoongemaakt, weet je wel. Ik heb dus, wat je ziet in de fotografie, is wel dat je op een gegeven moment op een punt komt. Dus dat heb ik persoonlijk meegemaakt hoor. Dat geldt voor anderen misschien niet, maar dat heb ik wel persoonlijk meegemaakt. Is dat je zoveel hebt gebruikt, zoveel hebt ervaren qua materiaal, dat je bereid bent om even te investeren in dingen die je als hobbyfotograaf misschien nooit zou doen. Omdat je gewoon weet van ja, dit is nu goed, maar dit is over 10 jaar nog steeds goed.
Ja.
En ja, dat betekent ook dat ik bepaalde dingen. Ik ben ontzettend blij met de sponsoren die ik heb. Maar er zijn ook bepaalde dingen die ik gewoon niet gebruik. Omdat ze niet voor mij bestemd zijn. Als jij als hobbyfotograaf 1 keer in de 6 weken eens een keer op de hei staat te fotograferen, dan is een statief van €300 of €400 voor jou misschien prima. Die gaat dan misschien wel je leven lang mee. Maar als jij als professioneel fotograaf om de havenklap in het zout, de modder, het zand, de bergen, weet ik veel waar, staat te fotograferen. En een paar keer per week dat ding klik uit, klik in. Ja, dan pas. Hè, dus wat wij doen in 2 maanden met een statief bijvoorbeeld, is iets wat een hobbyfotograaf misschien in 2 jaar doet met een statief.
Ja.
Dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar dan ga je wel merken wat kwaliteit echt is. Dus ik heb ook tegen mezelf gezegd, ja, ik wil gewoon, ook al moet ik €1000 voor een statief betalen, het is het waard.
Ja.
Want dat ding blijft goed. Dus ik doe het ook. En
hetzelfde geldt misschien voor camera's. Ik bedoel, ik zie hier op tafel ligt een R5,
ja,
hè, een Canon, waarschijnlijk een 1535 erop.
Nou, dus nu even die 2405, want die heb ik even voor de herfstfotografie ook wat meer gebruikt nu, maar...
Maar 1535 is voor mij wel een beetje jouw...
Ja, kijk, groothoeklenzen kijken naar mijn stijl zijn groothoeklenzen. Maar in deze tijd van het jaar, als ik herfstfoto's maak... Ik bedoel, de lens die het meest bij mij nu op zit, is een 100-500.
Ja, voor dat telebereik, die compressie in de boslaantjes.
Precies,
ja,
dat soort dingen. Ja. Hè? Dus kijk, wat ik als landschapsfotograaf wil... En nogmaals, hè, materiaal maakt je wel degelijk een betere fotograaf, hoor. Omdat met goed materiaal lukken dingen. Jij kan foto's maken die je anders niet zou kunnen maken. Het zegt niks over je creativiteit of over je talent. Maar het maakt je wel degelijk een betere fotograaf.
Nee, ik weet nog, ik kwam in de workshop met jou.
Ja.
Toen begon ik net in mijn landschapsfotografie. En ik kreeg een workshop 1-op-1 van jou cadeau van mijn vrouw. Super tof. Maar ik kwam daar aan met een 2470. Prima, perfecte lens. We waren over een beetje materiaal aan het kissenbissen,
ja,
van het heb je nog. En ik zei, joh, wat maakt nou uit of dat ik nou een 1635 of een 2470? En het enige wat je deed was die lens terugdraaien naar 16 of 15 millimeter. En je zei, dit kan jij niet.
Nee.
En precies dat verschil, hè, dus je zegt ook wat de illusie van diepte kunnen creëren.
Ja. Ja.
Dat is gewoon wat materiaal maakt en meer is het niet.
Nee.
Het is gewoon een middel om het beelden te kunnen maken,
exact,
zodat die jij in je hoofd hebt.
Ja, ja. Exact. Hè? Bedoel, jij zou meer ervaring kunnen hebben dan ik. Je zou een betere fotograaf kunnen zijn dan ik. Maar omdat jij niet die lens hebt en ik wel, kan ik de foto wel maken die jij niet kan maken.
Ja.
En dat is waarom goed materiaal jou wel degelijk een betere fotograaf maakt. Want je kunt gewoon meer. Je verbreedt je fotografische horizon. Zo is het. Dus ja, dat betekent dat je ook over al die dingen wil beschikken. Ik wil nooit in een situatie terechtkomen waar ik bij mezelf denk, ik had nu eigenlijk dit nodig gehad.
Nee,
maar dat heb ik niet, dus ik kan die foto niet maken.
Ja. Duidelijk. Ik heb een paar stellingen voor je.
Oh, dat is interessant.
Ja, dat is
altijd
leuk. Ik, aan elke gast leg ik dezelfde stellingen voor. En je mag gewoon kort op antwoorden.
Mm-hmm.
Maar ik ben heel benieuwd naar jouw visie hierop. Komen ze. Fotografie is meer kunst dan techniek.
Ja. 50-50.
Ja, je moet een keus maken.
Dan zeg ik kunst.
Kunst, oké. Digitale fotografie heeft de magie van analoge fotografie weggenomen.
Waar, Maar er is weer een andere magie voor in de plaats gekomen.
Oké. Een goede foto kan alleen gemaakt worden met dure apparatuur.
Nou, dat is absoluut niet waar.
Nabewerking is net zo belangrijk als het maken van de foto zelf.
Dat is niet waar.
Een foto moet technisch perfect zijn.
Dat ligt eraan wat je doel is.
Fotografie is echt een vak.
Nee.
Iedereen kan een fotograaf zijn met de juiste spullen.
Nee.
Technische perfectie is belangrijker dan artistieke expressie.
Nee.
Fotografie is een vorm van jezelf uitdrukken in beelden.
Ja.
Een goede fotograaf moet ook een goede marketeer zijn.
Als je het professioneel wil doen, wel.
Ja, dan helpt je achtergrond. Hè? Zwart-wit of kleur?
Kleur.
Smartphone-fotografie bedreigt de professionele fotografen.
Nee, het daagt ons uit.
Oké. Foto's in zwart-wit zijn saai.
Nee, absoluut niet.
Je kunt als fotograaf niet zonder social media.
We kunnen overal zonder.
Ja, ben je heel actief op social media?
Nou met name op Instagram.
Ja.
Ik ben tegenwoordig wel weer wat actiever op Facebook en op LinkedIn en dat soort dingen hoor. Kijk, als commercieel foto, ligt aan waarom je fotografeert. Hè? Ik bedoel, ik verdien mijn geld ermee. Dus mijn klanten zitten ook op sociale media. Dus Dan moet ik er ook zijn.
Ja, ja,
maar
ja.
Als jij fotografie als hobby hebt, die vindt het leuk om te fotograferen. En je vindt het leuk om dat aan mensen naast je te laten zien. Maar je hoeft het niet de hele wereld in te slingeren. Dan heb je sociale media toch niet nodig?
Nee, eens. Ik heb ook een paar luisteraarsvragen gekregen.
Leuk.
Nou ja, een paar. Best wel veel eigenlijk. Okay. Dus ik heb zelfs nog een selectie moeten maken.
Wat leuk.
Maar we zitten al veel te ruim over de tijd heen. Maar dat maakt helemaal niks uit.
Ik ga het proberen kort te houden.
Nee. Ik vind het alleen maar leuk zo. En de luisteraars ook, dat weet ik zeker. Maar ik heb in ieder geval heel veel vragen binnengekregen. Dus ik heb een selectie gemaakt. Natasja die vraagt, het perfecte plaatje. Hè, het tv-programma voor RTL, wat jij hebt gedaan. Hoe zijn ze nou bij jou gekomen en wat heeft het jou gebracht?
Even voor de luisteraars. Ik heb 7 seizoenen lang heb ik Perfecte Plaatje als gastdocent mogen doen. Ik ben nog steeds betrokken hoor. Bij de Perfecte Plaatje op reis ben ik nog betrokken en dat soort dingen allemaal. Dus hartstikke leuk. Ik ben er oorspronkelijk bijgekomen omdat Canon een van de sponsoren van het programma was. Dus het eerste seizoen ben ik via Canon daar gekomen. En daarna is mijn contact eigenlijk altijd gewoon via Talpa gegaan. Via het productiebedrijf, zeg maar, wat dat doet. Het klikte, het was hartstikke leuk. We konden het goed met elkaar vinden. En ze waren heel tevreden met mijn inbreng. Dus vandaar dat we met elkaar verder zijn gegaan. Hey, ik heb echt ongelooflijk veel lol gehad. Het is heel leuk om te doen. Ja, wat heeft het mij gebracht? Nou, ik denk dat niemand verrast zal zijn dat als je meer dan 1 miljoen kijkers per uitzending hebt. Dat het qua naamsbekendheid en dat soort zaken, is het gewoon niet in geld uit te drukken.
Dat helpt,
ik bedoel, het helpt enorm. En ik weet ook dat bepaalde bedrijven en bepaalde projecten tot mij zijn gekomen, omdat mensen mij hebben gezien bij het Perfecte Plaatje.
Ja.
Die exposure als fotograaf is natuurlijk fantastisch.
Ja. Ja. Nou ja, en het was altijd leuk. Ik bedoel, de gekste deelnemers, de leukste opdrachten. En,
laat ik het zo zeggen. Kijk, de fotograaf in mij die zegt, dit is niet waarom je het doet. Het is hartstikke leuk, maar je bent fotograaf, je wil in het veld staan. Maar de marketeer in mij, die staat te springen en te juichen.
Ja, heel goed. Saskia vraagt, hoe verkoop jij je werk en hoe bepaal je je prijs?
Je werk verkopen is eigenlijk hetzelfde als iedere ondernemer dat doet. Weten wie je klanten zijn. Zorgen dat je op de juiste plekken je laat zien wat je kan. Acquisitie doen. Zorgen dat je je naamsbekendheid op orde hebt. Dat mensen, out of sight, out of mind. Zo simpel is het. En hoe je je prijzen bepaalt. De markt bepaalt voor een groot gedeelte je prijs. En wat jij daar mee doet, wordt ook bepaald door wat voor type klant is het. Hoe wil je hem gebruiken? Hoe vaak wil je hem gebruiken? Kijk, ik om even een voorbeeld te geven. Hè. In het verleden, heel kort hoor. In het verleden, als ik een internetlicentie, als een klant mij belde en die wilde een foto gebruiken voor zijn internetpagina, dan waren die prijzen over het algemeen niet zo heel erg, niet hoger dan voor drukwerk of voor andere dingen. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk anders. Want het bereik van die foto op een internetpagina van een grote klant is natuurlijk vele malen groter.
Ja.
Dus daar mag je ook gewoon meer voor vragen. Terwijl een flyer die die misschien voor van folder die die misschien voor één seizoen gebruikt, ja, door hoeveel mensen wordt die gezien? Dus het maakt ook een heel groot verschil wanneer een klant een exclusieve licentie wil. Een gedeeltelijke gebruikerslicentie of een volledige gebruikerslicentie.
Oh, daar heb je ook nog allemaal onderscheid.
Absoluut. Ja, okay. Ja, absoluut. Kijk, als een klant aan mij zegt, Bas, ik wil die foto alleen voor internet gebruiken. Of ik wil die foto ook voor standbouw gebruiken, ook voor andere doeleinden. Dus ik wil eigenlijk een onbeperkte gebruikerslicentie hebben. Ja. Ja, dan is die prijs natuurlijk ook anders.
Ja.
Het hangt heel erg af van het gebruik van de klant, maar ook, laten we heel eerlijk zijn, natuurlijk ook wie de klant is.
Nee, zo werkt het.
Je kijkt ook je schat ook de budgetten van je klanten in. En dat wil niet zeggen dat bij de ene klant ik veel meer vaar als de andere, hoor. Zo is het niet. Maar natuurlijk is het logisch dat als een grote Chinese autofabrikant mijn foto's gaat gebruiken, prijs wel even anders zijn dan een klein communicatiebureau ergens in Friesland.
Ja.
Dat is logisch.
Ja, snap ik. Oké. Sander vraagt, welke locatie, waar ook ter wereld, wil je nog een keer fotograferen?
Oh,
ben je al naar Patagonië geweest?
Heb je even, Sander? Nee. Dat is, okay. Ja, mooie vraag, Sander, maar als ik hier volledig in zou worden, dan zitten we hier nog wel even.
Dat kan niet meer, Bas.
Nee, er zijn natuurlijk ontzettend.
Nou, je noemde al Canada, hè, dus winterse omstandigheden.
Canada,
trek je.
Noordwest-Amerika, Mongolië lijkt me fantastisch mooi. Ik zou heel graag de duinen in de White Sands, in Death Valley, Patagonië noemen we al even.
Ja.
Ik ben in 2007 naar Namibië geweest. Daar zou ik heel graag een keer weer naar terug willen. Ja, zo kan ik wel door blijven gaan.
Ja, heel goed. Sander vraagt, wat is je leukste ontmoeting geweest tijdens het fotograferen? Misschien was dat ergens op IJsland met een deelnemer.
Ja, ik heb mijn huidige vriendin leren kennen op IJsland tijdens het fotograferen. Ja, nou, ik ga gewoon zeggen dat dat de leukste ontmoeting is geweest.
Ja, tuurlijk.
We hebben zo ongelooflijk veel lol gehad. Echt, ik weet niet wat het was, maar echt de hele reis met alle deelnemers die toen mee waren. Hoor, we echt met tranen en tuiten. We hebben hele leuke foto's kunnen maken. We hebben een hele mooie reis gehad, maar we hebben ook vooral enorm gelachen.
Geweldig.
Fantastisch.
Ja. Ook weer die belevingen.
Ja,
het is alles. Hè. Het is niet alleen die foto die je meeneemt.
Ja, ja. Ja.
Matthijs Dinklaar vraagt, wat is je best verkochte foto?
Mijn best verkochte foto? Poeh. Mijn best verkochte foto. Ik denk dat zijn er een aantal, maar ik denk dat ik heb ooit een foto gemaakt van een rood bosje op een paaltje in de sneeuw. Mooi met het erop met zo'n rode bosje. En dan dat is een foto die het heel goed doet. Een foto van de molen in Dokkum doet het heel goed. Maar ook foto's, een simpele foto van een aantal Drentse schapen op de hei in de mist. Ja, het zijn de verschillende. Ik bedoel, je hebt ook periodes dat bepaalde foto's in één keer heel erg goed gaan.
Ja, natuurlijk.
Hangt
ja.
ook van het seizoen af.
Ja.
Hè, maar het is wel een mooie mix, laat ik het zo zeggen. Er is niet één foto die er echt uitspringt.
Oké. Japka vraagt, wat is je favoriete plek in Nederland voor het fotograferen van de ondergaande zon?
Ja, dan moet ik als Noord-Nederlandse fotograaf moet ik toch echt even terug naar de Waddenzee.
Ja, oké.
Gewoon op de Waddenzee in de zomer, laagwater, die zilte geur, de vogels die je hoort.
En de structuur op de grond.
Die reflecties van het mooie licht in het water en de poelen. Ja, en niemand om je heen, weet je. Lekker in je huppie, met je laarzen in de klei. Fantastisch.
Ik had het niet anders verwacht, ja. Ja. Sander vraagt, wat is je grootste fotografie-blunder?
Mijn grootste? Oh, dat zijn er heel veel.
Mijn vraag is altijd, wat is je grootste fuck-up?
Dat zijn er heel veel. Jeetje, Sander. Dat is echt. Ik denk, mijn dat ik ooit een keer achter in de auto zat. Mijn toenmalige vriendin, haar zus, die was jarig. Ik twijfelde nog of ik mee zou gaan naar die verjaardag of niet. Dat is een heel, heel, je bent niet echt een sociaal persoon, hè, als landschapsfotograaf. En ik zat achter in de auto en ik heb van dat jaar, of eigenlijk van de afgelopen 2-3 jaar, achter in de auto in de buurt van Lelystad de mooiste zonsondergang van mijn leven gezien. En ik zat achter in de auto. Maar goed, het zijn heel veel, joh. Het zijn al die keren dat je niet gaat en ja, dat je achteraf meer, weet, ja. Ik had moeten gaan. Ja. Dat is het met name.
En welke fout zie je veel gemaakt worden? Om je heen of in workshops of...
Ik praat niet zo heel graag over. Het heeft alles met
ervaring. Nou ja, oké, laat ik hem omdraaien. Wat voor tips zou jij dan beginnende landschapsfotografen eigenlijk willen meegeven? Ja. Om je te behoeden voor dingen die jij mis ziet gaan.
Ik denk dat voor mij het grootste epiphany moment is geweest. Het klinkt heel raar, want je bent landschapsfotograaf. Maar je moet eigenlijk niet bezig zijn met dat landschap. Met andere woorden... Je kunt zeggen van, ik vind die boom daar mooi. Of ik vind die molen daar mooi. Maar het licht in combinatie met je compositie, waar we het eerder ook over hadden, dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
En ik zie heel veel mensen naar bepaalde locaties gaan, omdat ze die locatie mooi vinden. Maar dat zijn plekken waar je compositie technisch niks te zoeken hebt. En de verwachtingen spelen dan een ondergeschikte rol. Ja, dus ik zou ook wel eens horen dat ik kan een bepaald gebied in gedachten hebben en ik kan een bepaalde locatie in gedachten hebben, omdat ik weet dat daar wel een compositie voor mij klaar ligt. Maar als ik in de auto stap en ik kijk omhoog en ik weet dat ik naar het westen moet rijden, maar ik zie in het oosten een mooiere lucht hangen, dan laat ik dat plan varen en dan wil ik naar het oosten. Jouw ervaring helpt je dan wel om daar ook ergens, hetzij weet je daar een goede locatie met een goede compositie, hetzij leert jouw ervaring wel van, oké, als ik daar op tijd ben, heb ik even de tijd om even goed het landschap te scannen en dan vind ik wel een plek. Hè, maar bezig zijn met het weer is voor mij vele malen belangrijker dan bezig zijn met het landschap. En dat klinkt heel raar als landschapsfotograaf, maar dat zie ik heel veel mensen doen.
Ja.
Hè, tuurlijk, hè, je moet vooral daar zijn waar jij graag wil zijn. Hè? Dus dat is een beetje een contradictie misschien. Maar ja, ik bedoel, ik kan op een hele mooie plek zijn. Als het licht daar niet mooi is, heb ik er toch niks te zoeken.
Eens, ja. Hey Bas, tot slot, wat zijn nog jouw plannen voor de toekomst?
Die zijn eigenlijk heel simpel, joh. Er zijn heel veel locaties die nog op mijn lijstje staan die ik wil gaan fotograferen. En ik wil in de toekomst meer reizen dan ik tot op heden heb gedaan. Ik wil meer weg. Ik vind Nederland heel mooi. Maar er zijn heel veel plekken buiten Nederland die voor mij ook nog heel aantrekkelijk zijn. En voor de rest, joh, ik bedoel, dat klinkt misschien echt al als heel oudbollig. Maar gezond blijven, lol hebben in wat je doet.
Ja.
En als ik in staat blijf om foto's te maken die andere mensen aanspreken, komt de rest vanzelf wel. Dus de lol er voor jezelf inhouden, de voldoening er voor jezelf uithalen, het niet doen voor andere mensen, maar omdat je het zelf gewoon ongelooflijk leuk vindt om te doen, dan komt de rest vanzelf wel. Natuurlijk, ik ben ondernemer, dus ik maak ook mijn businessplannen en ik maak mijn planning voor een heel jaar en ik kijk, maar dat zijn dingen die horen erbij.
Ja.
Maar los daarvan, het is gewoon hartstikke leuk wat we doen, joh.
Hou
de lol eraan, maar hou het voor jezelf leuk. Als ik het voor mezelf leuk hou, ik bedoel, ja, ik kan dit, bijvoorbeeld mijn vriendin en ik hebben net weer een leuk reisje voor mei volgend jaar naar Toscane geboekt.
Nou,
ik stuit er alweer hoor, laat me komen. Ja. Ik zie die misterochtend al weer vol. Ik bedoel, fantastisch hoor.
Ja. Hey, ik wil je bedanken en niet alleen voor dit gesprek, maar ook voor het feit dat die workshop waar ik het net over had, met jou destijds, dat heeft bij mij in ieder geval voor dat, nou, je noemde het een epiphany. Ook mijn moment was dat ik dacht, ja, dit is echt heel
leuk,
tof.
Nou, ik vond het ontzettend leuk om te horen, Tom. En ik kan me nog heel goed jouw enthousiasme kijken. Je doet het zelf, hè. Ik bedoel, ik heb je misschien een heel klein setje gegeven, maar uiteindelijk doe je het zelf. En dat geldt, ik vind het ook ontzettend leuk. Dat is misschien wel even goed om te zeggen, hoor. Ik zie heel veel mensen nu ook workshops geven of een professionele carrière opbouwen. Die ooit ook bij mij een workshop hebben gevolgd. En ik ben niet degene die dat gedaan heeft. Dat zijn al dingen die de mensen zelf hebben gedaan. Ik heb alleen misschien heb ik ook juist wel het setje op de verkeerde richting gegeven. Waardoor mensen weten, oké, dit wil ik niet, ik wil dat. Kan ook, hè? Dat is ook goed.
We groeien allemaal door, denk ik, mensen om ons heen ook te verzamelen. Ja. Of je te laten inspireren waarmee je verder komt. En ik denk dat jij dat een voorbeeld bent voor velen. En,
dat maakt mij ik vind het heel leuk om te horen. Maakt me ook nederig. Ik vind het leuk dat het enthousiasme jou zo gegrepen heeft, joh. Dus houd vooral vast en geniet ervan.
Gaan we doen. Jij ook. Dankjewel.
Ja, heel graag gedaan, Tom. Vond het een leuk gesprek. Dankjewel.
Ik ook.